Hoofdstuk 2. De uitdaging van de opkomst van het nationalisme.
De andere die we ook moeten bespreken, dat is de opkomst van het politiek nationalisme. Het Ottomaanse Rijk was een sultanaat, was een monarchie. Net zoals alle monarchieën was hij gebouwd op een dubbele legitimatie. De ene legitimatie kwam voort uit het dynastieke element. De sterke overtuiging dat de heerschappij toekwam aan één bepaalde familie. De Ottomaanse familie, waar het Rijk ook naar genoemd wordt. En een religieuze legitimatie. De vorst is de hoeder van de islamitische gemeenschap. Hij is degene die mogelijk maakt dat moslims in deze wereld hun geloof kunnen uitoefenen. Dus tot het heil kunnen komen. Hij heeft in die zin dus ook een enorme religieuze verantwoordelijkheid. Dat is op zich natuurlijk helemaal niet zo ongewoon. Als je gaat kijken naar het Russische tsarendom bijvoorbeeld. Of de Chinese keizers. Of zelfs de Oostenrijkse keizer. Dan zie je veel van diezelfde elementen. Maar dat betekent wel dat de opkomst van politiek nationalisme, dat die voor de Ottomanen uiterst problematisch was. Politiek nationalisme, dus wat ik daarmee bedoel, is het kernidee dat er zoiets is als de natie en dat die natie recht heeft op een eigen politiek tehuis. En dat daardoor dus de enige legitieme staat een staat is die gebaseerd is op de wil van de natie. Die een uitdrukking is van de wil van de natie. Dat is het cruciale punt van modern politiek nationalisme. U begrijpt meteen, die twee dingen bijten elkaar. Een legitimatie gebaseerd op dynastie en religie en een legitimatie gebaseerd op de wil van de natie, van het volk, die bijten elkaar. En dat wordt voor het eerst een probleem in de vroege 19e eeuw, want dat idee van het nationalisme, dat wordt in de nasleep van de Napoleontische oorlogen geïmporteerd in de Ottomaanse gebieden. Het is dus een Europees exportartikel. Het is daarom ook niet zo vreemd dat de gemeenschappen in het Ottomaanse Rijk, waar dat nationalisme voor het eerst een rol gaat spelen, dat zijn de gemeenschappen die nauwe banden hebben met Europa. Het zijn de Serviërs, die heel sterke handelscontacten over land hebben met Centraal-Europa. En het zijn de Grieken, Grieks sprekende orthodoxen, die een heel uitgebreid netwerk overzees hebben met alle grote handelscentra van Europa. Die dus als eerste in aanraking komen met dat revolutionaire idee. Je ziet dus onder de Serviërs en de Grieken voor het eerst een beweging ontstaan die een staat claimt op basis van het idee dat er zoiets is als de Griekse natie die daar recht op heeft. Dat is natuurlijk niet een wijdverbreid idee. Het is echt niet zo dat de Griekse boerenbevolking op de Peloponnesos ineens in de greep van dit nationalisme was. Maar onder de met name jongere Griekse stedelijke middenklasse slaat het wel heel erg aan. En dat is een splijtswam. Voor zo'n multi-etnisch, multinationaal rijk als het Ottomaanse is dat een levensgevaarlijke splijtswam. Want dat nationalisme blijkt niet te stoppen. Al vroeg in de 19e eeuw, in de jaren 1820, 1830, krijgen eerst de Serviërs, dan de Grieken, succes met hun strijd voor een eigen nationale staat. Maar de gedachte dat er een natie is die een staat zou moeten krijgen, rolt verder. Ook de Roemenen, ook de Bulgaren, ook de Armeniërs. En uiteindelijk, maar dan zitten we al helemaal in het begin van de 20e eeuw, ook Arabieren, Albanezen en uiteindelijk ook Turken raken in de ban van dat idee.